Een goedemorgen allemaal. Als je hier in de kerk zit of thuis of ergens anders met ons meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst vanuit het Witte Kerkje. Onze broeder en emeritus predikant Henk Siegers gaat voor. Mijn naam is Jan Egbert Dijkstra en Tom de Ruiter is deze week ouderling van dienst. En bijzonder welkom voor het kamp van het Koningskind en de zeilkampen. Leuk dat jullie weer van start zijn. See you tonight. We lezen uit Daniël, hoofdstuk 4, vers 1 tot 27. Interessant hoofdstuk, ben benieuwd, Henk. Er wordt straks twee collecten gehouden. En de eerste daarvan is voor de kerk en de tweede is voor ZOA hulpverlening. Voor de aardbeving in Venezuela. Vanmiddag is er weer een dienst om 5:00. Daar zal dominee Nutma uit Drachten voorgaan. En na deze dienst kunnen we koffie drinken of limonade hierachter in de zaal. En dan beginnen we met het zingen van het lied uit liedboek 695 vers 1, 3, 4 en 5. Heer, raak mij aan met uw adem. En dan wensen we elkaar een gezegende dienst toe.
Dat is een mooi gebed. Zegen ons met uw licht. Weet je wat dat betekent? Het licht van het evangelie. God is licht. Hij wil over ons schijnen. En dan is het vandaag al prachtig zonlicht. Maar stel je voor dat het donker is. Het leven kan donker zijn. En dan komt er zomaar licht van God over je heen schijnen. En dat verwachten wij vanmorgen ook. Dat is het gebed waarmee we begonnen. We gaan staan om even stil te zijn om te vervolgen. We kunnen onze gedachten en harten richten op de Heer. En dan gaan we samen belijden onze afhankelijkheid van God. En God wil ons vanmorgen ook weer groeten. En dan zegt hij tegen ons, genade en vrede is voor jullie van God die is en was en komen zal. En van zeven geesten, dat is de Heilige Geest voor zijn troon. En ook van Jezus Christus. Hij is de betrouwbare. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. En hij is de vorst van alle koningen van deze aarde. Nou, dan gaan we vervolgen. Grote God, u hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem verstoord. Het zwijgen van de mensen die niet meer door naar God willen roepen, niet meer aan God willen denken. God breekt daar dwars doorheen. Dat gaan we zingen, liedboek 3, 17. Wij horen naar de stem van God. Straks gaat de Bijbel open en de preek wordt gehouden. De verkondiging, dat is de stem van God die wij horen. Maar God wil ook onze stem horen. Hij hoort ook naar de gemeente. De gemeente hoort naar God. En God hoort naar de gemeente. Hoort naar ons gebed. Laten we gaan bidden. God, geweldig dat u hier bij ons wilt zijn. Een groot wonder is dat. Want als we naar onszelf kijken, ja, waarom zou u met ons willen omgaan? Waarom zou u ons willen ontmoeten? Slechte mensen, zondige mensen, stoute mensen, mensen met gebreken, tekortkomingen, onheilige mensen. En u bent de heilige, de grote, de almachtige, de eeuwige. En met ons omgaan is niet vanzelfsprekend dus. Maar dat wilt u doen door het werk van Jezus. Uw eigen Zoon kwam voor ons in deze wereld om al dat verkeerde dat wij doen en nog steeds proberen uit te voeren. Vanuit ons hart komt het naar buiten om dat weg te nemen. En de straf ervoor te dragen. En daarom kunnen we hier zitten en jaagt u ons niet weg, maar wilt u ons ontmoeten, wilt u bij ons zijn en met uw geest ons omringen. En zo kunnen we naar uw evangelie gaan luisteren zo dadelijk. En daarom bidden we, wat we zo pas al hebben gezongen, laat uw adem naar ons toe komen, laat uw geest naar ons toe komen. Open ons hart, uw gemeente luistert. En u luistert naar ons. Zegen de oppas, zegen ons hier, ook als we thuis meeluisteren, meekijken op dit moment of een ander moment. Zegen ons met elkaar, Heer. We openen het woord, spreek tot ons En laten we daardoor leven. In Jezus naam. Amen. Vanmorgen gaan we het verhaal lezen van Nebukadnessar die een droom krijgt van een boom en het vervolg daarvan. Nou, dat gaat Tom voorlezen, Daniël 4. We lezen vers 1 tot en met 27. En aansluitend gaan we zingen uit Psalm 75. We doen dat vanmorgen in het gereformeerd kerkboek. God spreekt dan, ik bepaal mijn eigen tijd, ik oordeel volgens recht. God spreekt en hij zal de trotse mensen, de hoogmoedige mensen, bestraffen. Dus na de Bijbellezing, 3 versen uit Psalm 75.
Ik, koning Nebukadnessar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis, een weelderig leven in mijn paleis. Totdat ik een droom had die mij ontstelde. Ik werd er zenuwachtig van. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen, om me mijn droom uit te leggen. De magiërs, bezweerders, galdeën en waarzeggers kwamen. Ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. Ten slotte ontving ik Daniël, die Belsesar genoemd wordt, naar mijn God en in wie de geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom. Belsesar, eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioen betekenen die ik in mijn droom gezien heb. Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd gingen. Ik zag een hoge boom midden op de aarde staan. De boom werd groter en sterker. En zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op. De vogels van de hemel nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door hem gevoed. In de beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel, uit de hemel neer. En hij riep met luide stem, vel de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. Maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en laat hem het gras van de aarde delen met de dieren. Zijn hart zal geen mensenhart meer zijn, een dierenhart zal hij krijgen. 7 jaren zullen zo voorbij gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters, dit oordeel is gesproken door de heilige engelen, opdat de levenden weten dat de Allerhoogste God boven het koningschap van de mensen staat. Hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld. Zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden. Dit is de droom die ik koning Nebukadnessar heb gehad. En u, Belsesar, moet hem mij duiden. Want geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. U kunt het, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Daniël, die ook wel Belsesar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe, Belsesar, laten de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. En Belsesar antwoordde, mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld beschutting zochten en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden, dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt en uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel hier zien neerdalen en uitriep, vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons, laat hem bevochtigd worden van de dal van hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld tot de 7 jaar voorbij zijn gegaan. Hier volgt de betekenis van dit alles, majesteit. Dit is het vonnis dat de Allerhoogste God over mijn Heer en Koning heeft geveld. U zult worden verstoten door de mensen en u zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten en als runderen en vochtig worden van de touw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt wie hij het verleent. En dat de stronk van de boom mag blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. En dit alles is koning Nebukadnezar ook overkomen. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij: is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. Het is wat vreemd eind. Oké. Maar daar komen we dan achter. Dit is het woord van God. Gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat.
Broers en zussen, in de zaal waar wij koffie drinken, daar hangen tekeningen. Al een hele poos. Ik heb geprobeerd erachter te komen wie dat gemaakt hebben. Het is van de kinderclub, maar wanneer het gedaan is en wie het gedaan, weet ik niet. Helaas heeft het niks opgeleverd, die informatie. Maar die tekeningen hangen er nog en dat heeft mij geïnspireerd om een preek te houden over dat verhaal wat daar hangt. Ik laat die tekeningen even aan jullie zien. Straks kun je ze in levende lijven bij de koffie allemaal bekijken. Ik denk maar dat ze er nog hangen, tenminste vorige week hingen ze er nog. De tekeningen over Daniël 4. Nou, de eerste tekening, die koning droomt, hebben we gelezen. Vervolgens de tweede tekening. Wat zou die droom nou betekenen? Wat houdt dat in? Wat heeft het mij te zeggen? Wat heeft het anderen te zeggen? Wat houdt dat in? Volgende kind heeft deze tekening gemaakt. Er zijn mensen die het niet uit kunnen leggen. De koning vraagt wijsgeren en mensen die het zouden kunnen vertellen, maar die weten het niet. Dat zie je, kras er doorheen, mensen die het niet weten. De koning zegt, ik wil het graag wel weten. En dan staat er een figuur David en dat moet Daniël zijn, dat begrijpt u allemaal wel. Even verkeerd opgeschreven, die kan het uitleggen. Daniël kan het vertellen. En wat vertelt hij dan? De koning droomt over een boom daar linksboven. En hij droomt over engelen en over hemelse figuren die iets over die boom vertellen. Dat die wordt omgehakt. En die staat daar beneden, een tronk is er overgebleven. Dat droomt hij. En de volgende tekening. Ja, die engel die zegt, hak hem om. En de boom waar allerlei vogels in kunnen nestelen, waar allemaal vruchten aan hangen, die wordt dus verwijderd. En de koning denkt, wat zou dit nou betekenen? Wat houdt dit nou in? Nou, dit vertelt Daniël. U zult als een koe door het leven gaan, een poos. Nou, dat zie je daar, de koe in de stal. Let niet op die paarse dingen, dat heeft hij verkeerd gekleurd. Nou, dat staat er ook bij, let er niet op. En die twee figuurtjes, ja, blijft niks over van die boom. We kunnen er niet meer van eten, we kunnen er niet meer onder slapen, we kunnen er niet meer onder schuilen in de schaduw, weg. En dan een jaar later, staat er mooi in het Engels bij, one year later, hè, een jaar later, staat die koning op het paleisdak en die kijkt over die prachtige stad, Babel, en dan denkt hij, dat is nou helemaal mijn werk. Fantastisch, wat ben ik tevreden met mijzelf. En dan komt dat oordeel van God. Hij gaat leven als een rund, als een koe. Een psychische ziekte is dat, een waandenkbeeld, dat je een dier bent. Geen koning meer, links, maar een rund, rechts. En dan, uiteindelijk, na een lange periode van 7 jaar, staat er dan beschreven, wordt hij in ere hersteld. Hij wordt weer gewoon mens. Hij gaat weer regeren, dat doet hij nog een hele poos. Dat is uiteindelijk de blijdschap. Mooie tekeningen, hè? Straks even goed bekijken. En dat betekent dus dat we daar vanmorgen naar gaan luisteren. En ik heb zelf bij mijn preek gezet, hoogmoed komt voor de val. U kent dat spreekwoord vast wel, hoogmoed komt voor de val. En wat het betekent denk ik ook wel. Maar weet u ook dat het in de Bijbel staat? Daar komt het vandaan. In de Bijbel. Bijvoorbeeld, als je de herziende Statenvertaling leest in Spreuken, daar staat het eigenlijk letterlijk zo. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Dat woordje voor betekent dus, eerst word je hoogmoedig en dan val je diep naar beneden. Eerst ben je zo trots als het maar kan en uiteindelijk ga je te gronden. Dat betekent dat spreekwoord, hoogmoed komt voorafgaande aan de val. Dat overkomt deze man. Nebukadnessar, koning van Babylonië, hele lange tijd geregeerd. In de uitvliegdienst, een paar weken geleden werd gezegd, je moet ook de namen die in de Bijbel voorkomen, die moet je even vertalen. Wat betekent die naam? Nou, Nebukadnessar betekent zoveel als Nebu, dat is een afgod
van Babylonië, de god van Babylonië. Bel wordt hij ook wel genoemd. Nebu beschermt de koning, dat betekent die naam. Nou, die Nebukadnessar, dat is een belangrijk man. In die tijd eigenlijk zou je kunnen zeggen zo, zeg maar even 600 voor Christus. In die tijd de man, de machtigste man van de hele wereld. Vergelijkbaar met vandaag Trump of Xi Jinping, Poetin, die het ook wel denkt. Maar dan eigenlijk nog wel machtiger. Want er is niemand tegen hem opgewassen. Hij beheerst de toenmalige wereld. De man die alles voor het zeggen heeft. Tot Israël toe. Want de bovenlaag van Israël heeft hij ook al in bezit genomen. Heeft allerlei landen onder de voet gelopen. En daar een van de adel van Israël, van het Joodse volk, is ook al meegevoerd. En werkt hier nu al 12 jaar in het koninklijk paleis. Als adviseur, minister zouden we vandaag zeggen, van de koning. Ook daar. Kijk even naar wat eigenlijk Babylonië allemaal beheerst in die tijd. Al dat gele, dat is Babylonië, onder de heerschappij van Nebukadnessar. Nou, dan zie je dus helemaal vanaf Israël tot wat we vandaag zullen noemen het onderste stukje van Turkije en Irak en het bovenste stukje van Iran en Saoedi-Arabië, Arabische woestijn, dat stukje valt er ook nog onder. Een geweldig rijk van die tijd, alles beheersend in de wereld is hij de machtige man. Hij knipt met zijn vingers en het moet gebeuren. Hij beveelt en het wordt uitgevoerd. Een man met grote gaven. Ja, dat moet je wel erkennen. Een man met grote gaven. Commander in chief. Strateeg, dan heb ik jou daar. Allerlei landen kan hij zomaar onder de voeten lopen. En zijn veroveringen, die gaan maar door. Expansiedrift heeft hij tot en met. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. En daar zit hij verder niet mee. Maar tegelijk is hij ook een groot bouwmeester. Een architect, een man met visie wat bouwen betreft. Die stad Babel, waar het Rijk Babylonië naar genoemd is. Die stad Babel is een geweldig bouwwerk. Archeologen hebben het wel proberen te ontdekken. Een stad van ongeveer wel 65 kilometer in omtrek. Met enorm hoge gebouwen, dikke muren, geweldige poorten. Nergens in de wereld kun je dat op dat moment vinden. Een wereldstad. Moet je even voorstellen, een wereldstad. En een van de wonderen die daar tot stand is gekomen onder leiding van Nebukadnessar zijn de hangende tuinen. De hangende tuinen, prachtig ziet dat eruit. En hij heeft het bedacht. En men noemde dat ook een van de 7 wereldwonderen. De hangende tuinen van Babel. Hij is geslaagd op alle fronten. Daar kan niemand aan tikken. En dat vindt hij zelf ook. Ik ben de beste. Wat is er nou fout in het leven van Nebukadnessar? Mag je niet trots zijn op je werk? Blij zijn met wat je tot stand brengt? Geniet van de capaciteiten die je hebt en wat je allemaal kunt doen? Dat is toch niet per se fout? Mag toch wel? Je mag best blij zijn, trots op je werk. Een muzikus die in een concert een prachtig muziekstuk naar voren brengt, waarvan de luisteraars zeggen, dat was mooi, het heeft mij geraakt. Die mag blij zijn toch, dat hij dat mooi kon doen. Of een componist die symfonie heeft gemaakt en uitgevoerd wordt. En dat mensen zeggen, oh wat is dat toch prachtige muziek. Daar mag je toch blij mee zijn. Of een schilder die een prachtig schilderij maakt waarvan mensen zeggen, oh, ik kan er wel uren naar kijken, zo schitterend. Rembrandt mag niet blij zijn met zijn werk. Of Bach, of Mahler, Van Gogh, of heel dichtbij. Nou, de dominee houdt een preek en na afloop zeggen de mensen, mooie dienst dominee, fijn, mooie preek. Mag je dan blij zijn? Ja, dat mag. Je mag blij zijn met je werk, je mag zelfs trots zijn op je werk. Maar dan tegelijk van God verwachten. Dat moet erbij. Je mag blij zijn wat je kunt doen. Blij zijn wat je bereikt. Blij zijn met alles wat je in je leven ontmoet. Maar het gaat fout als je God er buiten laat. Het gaat fout als je zegt, ja, ik doe het allemaal. Dan wordt het hoogmoed. In dit verhaal leert ons vanmorgen, je mag best met gezonde trots leven, blij zijn met wat je tot stand brengt, maar God de dank brengen. Dat is best lastig. Ik denk nu even aan beroemde mensen, filmsterren, acteurs, soms voetballers. Die denken ook vaak van, ik ben belangrijk, en die willen ze met glamour en allerlei glorie laten omringen en op een voetstuk staan. Ik ben het, min of meer, ik ben de zon van het heelal. Zo voelen ze zich, zo gedragen ze zich, en de mensen moeten daar wel voor buigen. Dat noem ik hoogmoed. Dan betrek je God er niet bij. Al heel gauw raakt het uit balans. Je weet niet meer beter alsof jij aanbidden moet worden, min of meer. Even een anekdote die mij te binnen schoot toen ik met de preek bezig was. In de eerste jaren van mijn predikantschap gingen Saakje en ik mee met het kamp van de kattegezanten. 12 jaar tot en met 16, 17 jaar gingen we een week lang, en na die week was je uitgeleefd, een week lang met de jeugd op kamp. Gezellig tot en met. En de bonte avond, meestal de afsluitende avond, gingen we als leiding meestal een lied zingen. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zoveel kunt als ik. Misschien ken je dat lied nog wel van de jaren 70. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zoveel talenten hebt als ik. Nou, daar zit een beetje dat in. Bescheiden blijven als je wel veel kunt, is lastig. Want vaak denk je, ik kan het allemaal wel. En ik kan er wel veel meer. Ik kan het bereiken. Ik ben het mannetje. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Nou, dat was met Nebukadnessar ook het geval. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Als je zoveel kunt, zoveel bereikt hebt. Als je zoveel talenten hebt en daar prat op gaat, dan kijk je niet meer naar God en je geeft hem niet de eer, maar de eer is alleen voor jezelf. Begrijpen jullie dat? De eer is alleen voor jezelf. Je kunt straks zeilen en dat wordt je geleerd en heb je een week lang en straks kun je zeggen, ik kan zeilen. Ja, maar je hebt het wel geleerd en dat je het kunt, die mogelijkheden heb je gekregen van God. En daar mag je ook tegelijk dankbaar zijn dat God je die mogelijkheid geeft. Dat moet je deze week er maar even goed bij bedenken. Ik kan het, maar tegelijk dankzij God. Goed, die koning droomt dus. En God heeft gewaarschuwd, niet alleen direct aan die koning, maar in het algemeen. We hebben er zo pas ook van gezongen in die psalm. Maar God waarschuwt, hoogmoed, dat is verkeerd. Ik heb twee voorbeelden even nog voor jullie meegenomen uit Spreuken. De wijsheid spreekt daar, de wijsheid is God zelf. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens. Dat zegt God dus, hè? Ik verafschuw hoogmoed. Of veel later in Jesaja, daar staat de Heer zegt, ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen verneder ik. Nou, dat is dus eigenlijk Nebukadnessar. Hoogmoedige tirannen verneder ik. Nou, deze koning wordt gewaarschuwd. Nebukadnessar krijgt een waarschuwing in een droom. De droom van die boom. Hij droomt een prachtige boom. Schitterend, hoog en schaduwgevend en veel vruchtopbrengst. En de vogels kunnen daar nesten in maken. En de mensen eten er vruchten van. De hele dierenwereld schuilt eronder. En zo kijkt Nebukadnessar ook tegen zichzelf aan. Dat ben ik. Ja, natuurlijk, dat ben ik. Sprekende goden laten mij merken hoe belangrijk ik ben. Zo'n prachtige boom. Natuurlijk. Voor zover je dat in een slaap kunt doen, lacht hij bij zichzelf, is hij blij bij zichzelf. Prachtig. De goden laten mij merken hoe belangrijk ik ben. Hij droomt dit, broers en zussen, met plezier. Natuurlijk. Ik stem helemaal in met die droom. Zo kijk ik tegen mezelf aan. Ik reik tot de hemel. Ik ben belangrijk voor de wereld. Ik. Maar dan wordt diezelfde prachtige droom een nachtmerrie. Want hij hoort Engelse, hij hoort hemelse figuren zeggen, die boom moet omgekapt worden. Weg met die boom. Er blijft nog een stronk staan, een stronk aan een ketting. Heel opvallend, een stronk aan een ketting. En daar wordt hij onrustig van, hij schrikt wakker. Wat zou dat nou betekenen? Wat moet ik ermee? De goden geven mij een boodschap, de goden van Babylonië bedoelt hij daar natuurlijk mee, Marduk en Bel en Nebo. Wat betekent het allemaal? En dan vraagt hij uitleg aan de deskundigen, de mensen die het kunnen vertellen. De wijsgeren, de filosofen, de droomuitleggers, de magiërs. De hele rit stond daar zo pas verteld, wie die allemaal raadpleegt. Maar als ze dan die droom van de koning horen, staat, kunnen ze dat niet, maar ik denk ook willen ze dat niet. Want ze zijn bang voor het resultaat. Als wij die slechte boodschap aan de koning doorgeven, wat die droom betekent, dan zijn wij de boodschapper die het onheil vertelt. Daar zijn we bang voor. De grillen van de koning. Wij durven het niet te vertellen, we kunnen het niet vertellen. En dan is er nog maar één figuur over, waarvan de koning denkt, nou die kan het wel. Daniël. Nou, in dit verhaal, in Babylonië wordt hij Belsasar genoemd. Naam betekent Bel, God van Babylonië, beschermt mij. Daniël. Die al 12 jaar, zei ik zo pas al, aan het hof van de koning werkt. De koning vertrouwt hem. Een wijze man. In jou, weet ik, wonen de geesten van de goden van Babylonië natuurlijk, dat bedoelt hij ermee. De geesten verlichten jouw verstand. Jij kunt het wel vertellen. En Daniël legt de droom ook uit. Het gaat over u, majesteit. Jazeker. Die boom, dat bent u. Machtig en sterk geworden. Uw grootheid is toegenomen. U beheerst de hele wereld. Maar tegelijk, die boom wijst ook op uw hoogmoed. Hoogmoed. Je denkt zo hoog van jezelf. U bent zo tevreden met uzelf. U bent zo trots op uzelf. Wat je allemaal bereikt hebt en wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb het bereikt. Het is mijn aanpak. Het is mijn inzicht. Het is mijn talent. U hebt het zo hoog in het hoofd. Zo hoogmoedig. U denkt dat u recht hebt op uw macht. Maar, zegt Daniël, er ontbreekt iets bij u. Wat ontbreekt er? Dat je God erbij betrekt. U bent niet dankbaar aan God, niet aan Bel of Nebo, maar aan de God die ik dien, Daniël. Die God, de God van hemel en aarde. De ene ware God. Daar hebt u geen band mee. Die eert u niet, uw hoogmoed komt voor de val. Voor de val. De val komt als er niet iets verandert. God oordeelt, u zult niet meer menselijk zijn, maar als een dier leven. Tenzij. En daar moet je even goed op letten, broers en zussen. Tenzij. God oordeelt niet zomaar. Maar hier, conditioneel. Een voorwaarde zit eraan. Dat oordeel komt, behalve als, tenzij u uw leven verandert. Wij zouden vandaag zeggen, tenzij je je bekeert. Als je leven verandert. En daarom houdt Daniël, Nebukadnessar, dit voor, dit advies. Majesteit, luister naar mij. Laat mijn raad u welgevallig zijn. Wat moet je nou doen? Je zonden te niet doen. Niet langer zo leven zoals je dat nu doet, maar vrijgevig worden. En maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over armen. In plaats van onderdrukken en mensen uitbuiten en volken deporteren, ontferm u over mensen. Misschien, Daniël weet het niet zeker, maar misschien is God dan barmhartig, genadig en schort hij zijn oordeel op. Misschien dat je welzijn voortduurt. Dat is dus het advies van Daniël, de wijze man, de adviseur van de koning. het advies om een andere politiek te gaan bedrijven. Dat je anders een andere stijl van regeren erop na moet gaan houden. Niet meer hoogmoedig, maar dienstbaar. Vrijgevig tegenover onderdanen in plaats van dat je ze uitbuit. Niet alles voor jezelf opeisen, maar weggeven en delen met anderen. Niet meer vriendjespolitiek, maar ontferming over de zwakken in de samenleving. En in die droom zei zo'n hemels figuur, je moet erkennen dat de Allerhoogste God boven jou staat. Boven jouw koningschap. En dat die God kan uitdelen wie hij wil. Jij hebt dit gekregen, oké, maar ontvang het dan ook van God. En ga niet doen alsof jij het allemaal zelf bereikt hebt. Hij bepaalt. Nebukadnessar, dat moet je goed onthouden. God geeft Nebukadnessar, broers en zussen, een tweede kans. Denk maar aan die stronk, boomstronk, die blijft staan op het veld. In die symboliek van die droom is dat de mogelijkheid, er blijft nog iets over van hem. Nou, ik denk dat Nebukadnessar wel een poos onder de indruk is geweest van wat Daniël heeft verteld. Denk je niet? Tja, dat lijkt niet zo best. Ik moet maar wat veranderen in mijn leven. En dat denkt hij een dag en nog een dag en nog een week en misschien nog een maand en nog een maand. Maar als er verder niks verandert en als het leven gewoon doorgaat en als hij gewoon blijft leven zoals hij dat deed. Ja, dan ben je het al lang weer vergeten, die droom en die waarschuwing. En je gaat over tot de orde van de dag. Je staat er niet meer bij stil. Zoals er bij ons ook vaak gebeurt. Je hoort iets en je bent diep onder de indruk. En een poosje later ben je het weer vergeten. En dan sta je er niet meer bij stil. En zo ging dat met Nebukadnessar ook zo. Hij leeft als tevoren. En dan een jaar daarna slaat het onheil toe. Hij staat op het dak van zijn paleis en kijkt die prachtige stad. En hoogmoedig denkt hij dan, dat is mijn werk. Precies zoals hij altijd al heeft gedacht. Mijn werk, ik heb het gedaan. En dan verliest Nebukadnessar niet alleen zijn koningschap, maar ook zijn menselijkheid. Hij komt in een zware psychische depressie terecht, een storing, een waan waarin een mens zich inbeeldt dat je een dier bent en je ook zo gaat gedragen. In de psychiatrie heet dat lycanthropie. 7 jaar lang is dat zo. Kijk nog even naar die tekening van dat kind, van de kinderclub. Geen koning meer, maar een koe, een rund in het veld. Zo gedraagt hij zich. En mensen zeggen, nou koning, niet meer in het paleis wonen, maar ergens bij de dieren. Zo wordt hij verwijderd. En na die periode die God heeft vastgesteld, op een of andere manier komt de koning toch tot een helder inzicht. Ik geef God toch de eer. En dat spreekt hij ook uit met die woorden. Ik prees de Allerhoogste God. De God van Daniël dus, hè? Niet van Nebo of Bel. Daniëls God. En ik roemde de eeuwig levende. Zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij, zijn koningschap duurt van generatie op generatie maar door. Ik heb het ingezien. Ik zie het in, zegt Nebukadnessar dan bij zichzelf. En zegt hij tegen God, u bent God en ik moet u de eer geven. En dan volgt zijn herstel. Hij wordt weer normaal. Zijn haren vallen af, zal ik maar zeggen. Hij wordt weer geknipt. Zijn baard wordt geschoren. Het wordt weer normaal. En ik kan nog 20 jaar regeren als koning. Nog 20 jaar daarna. Nou ja, we hebben ook te maken met hoogmoedige heersers. Ik noemde zo pas al een paar namen. Trump en de president van China, Xi Jinping. En de dictator van Noord-Korea. En de partijleider van Poetin in Rusland. Noem maar op. Allemaal dictators, allemaal machthebbers die zichzelf heel belangrijk vinden. De eer moet ik krijgen. Soms moet je worden aanbidden. Als een soort God ga je door het leven. Hoogmoed speelt een grote rol in het wereldgebeuren. Maar ja, dan kun je makkelijk zeggen, oh ja, dat betreft hen. Nebukadnessar is hetzelfde als zo'n machthebber vandaag. Nee, dat is nog net even te kort door de bocht. Die geldt het ook wel, maar tegelijk, jij dan? Dit verhaal betreft niet alleen filmsterren en voetbalsterren en machthebbers. Hoe gaat het met onszelf? Want heel gemakkelijk kunnen wij ook denken, ik doe het toch zelf. Ik kan het. Ik heb het gehaald. Ik ben belangrijk. Zonder dat je God erbij betrekt. Het woord van vanmorgen, broers en zussen, dat moet ons hart bereiken. Om ons aan onze hoogmoed te ontdekken. En ons tot nederigheid te brengen. Niet heersen, maar dienen. Niet overheersen over elkaar, maar met elkaar willen optrekken. En dan dacht ik, kijk eens naar het voorbeeld van Jezus. Geen hoogmoed. Hij had alle reden om zichzelf te presenteren als ik ben. En je moet mij eren en ik zap een voetstuk. Nee, hij is God zelf, hoger kan het niet. Maar hij stelt zich zo nederig op, hij kiest ervoor om mens te worden, om te dienen, om te sterven zelfs. Tijdens zijn leven op aarde ging hij niet op strepen staan, niet op een voetstuk staan. Hij vraagt geen voorkeursbehandeling, integendeel. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. Dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Jezelf wegcijferen. En als wij zo hem zien, broers en zussen, hij toont ons zijn leven, dan zien we zijn vernedering voor ons. Dat deed hij voor ons. Hij hoefde dat niet te doen. Hij deed het voor ons. Zichzelf wegcijferen. En als we dat zien, dan kunnen we alleen maar in ons leven, ja, hem erbij betrekken. En naar zijn voorbeeld willen leven, nederig willen zijn. En God waardeert die houding, nederig willen zijn. Hoogmoed veroordeelt hij. Maar eer is weggelegd voor wie bescheiden is. Dat moet je onthouden. God zegt, eer is weggelegd voor hem of haar die bescheiden is. Hoogmoed is een valkuil. Je kunt er zomaar invallen. Je kunt zomaar denken, oh ja, ik doe het allemaal. Maar gelukkig heeft de Heer veel geduld met ons. Nebukadnezar kreeg nog een kans. Wij ook. Ieder dag weer. Ieder dag weer geeft ons opnieuw een kans. Ga het beter doen. Ga het anders doen. Laat die hoogmoed varen. God zegt tegen ons, leef door mijn geest. De geest van dienen. De geest van zachtmoedigheid. De geest van zelfbeheersing. De ander meer achten dan jezelf bent. Meer dan jezelf bent. En droomt u wel eens van een boom? Niet zo vaak, hè? Niet zo vaak. En toch, het zal mooi zijn als je het wel deed. Weet je waarom? Psalm 1. Als je God dient, als je naar zijn woord luistert, als je daarnaar handelt, dan sta je als een boom. Een frisse boom aan waterstronk, sierlijk pronkt. Onverwelkte bladen. En dan groei je maar door. Niet hoogmoedig, maar bescheiden. Want je weet, God geeft het mij. Ik ben als een boom in deze wereld. Daar kunnen we amen op zeggen. We gaan het even zelf overdenken, even laten bezinken. Wat kun je er zelf mee doen? Wat heb ik geleerd? Wat neem ik mij voor? Dan gaan we zingen. Vorige week is dat ook gezongen. Uit Psalm 131. Nu zingen we uit een andere berijming. 131. Dat gaat over klein willen zijn. Er is geen trots in mij. Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij. Alsof het bij deze preek geschreven is. Psalm 131 gaan we zingen. We gaan ons geloof belijden vanmorgen met die bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit die psalm 1 over die boom. Je kunt een boom zijn geplant aan waterstromen. We doen dat in de nieuwe berijming. Spreek in je hart met mij mee. We doen dat meestal staande, dus dat doen we vanmorgen ook. Ik geloof in God de Vader. Hij is de almachtige schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden, is onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald zelfs tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit daar aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat is de gemeenschap van alle gelovigen. Ik geloof vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en eeuwig leven. Dan gaan we samen bidden en danken. Onze God en Vader, in het evangelie zijn we vanmorgen aangespoord om ons niet zelf op een voetstuk te zetten, maar dat we u hoog houden. U geeft ons allemaal mogelijkheden om te gebruiken. Gaven, talenten, inkomen, verstand, een dak boven je hoofd, eten en drinken. En dan past het ons niet om te denken dat wij dit allemaal zelf voor elkaar hebben gebracht. Laten we, Heer, zo bidden we, niet hoogmoedig leven. Ja, misschien hebben wij wel wat minder dan andere mensen. Misschien kunnen we minder goed nadenken, minder goed praten, minder inzicht hebben, minder geld hebben. Maar we zijn allemaal waardevol voor u. En zo mogen we leven door u. We bidden, Heer, dat de groep van het Koningskind hier een mooie, gezellige, fijne vakantieweek mag hebben in Gaastmeer. Ze zijn uw kinderen, kinderen van de koning, prinsen en prinsessen. Geef ze uw zegen. Dat bidden we ook voor het zeilkamp. Laat ze fijn kunnen zeilen, mooi weer erbij hebben. Mooi kunnen oefenen en straks weer fijn naar huis kunnen gaan. En ook andere mensen die hier in deze omgeving vakantie vieren. Geef ze mooie omstandigheden, Heer. Dat ze ook fijn kunnen genieten. En onze gemeenteleden die zelf op stap zijn, geef ze ook rust en vreugde in u. Er zijn er heel veel omstandigheden in die het leven in onze wereld zwaar kunnen maken. Branden, bosbranden. Nou, ook in Spanje, waar talloze mensen moeten vluchten. Vorige week in Sneek met een dode erbij. Bosbranden waardoor mensen geëvacueerd moeten worden. Brand in een fabriek in China met slachtoffers. Een aardbeving in Venezuela. Straks geven we gaven aan ZOA voor de hulpverlening. Laten die gaven een klein beetje mee mogen werken ter verlichting van de nood daar. In al die jaren al zoveel oorlog op allerlei plaatsen. Al zo lang Oekraïne, maar ook Iran en Gaza, Libanon. Het lijkt allemaal wat rustig te zijn. Maar tegelijkertijd sluimert allemaal zomaar weer, kan er een explosie plaatsvinden en meer geweld. En u ziet het allemaal gebeuren. Wat een onrecht, Heer. Wat een geweld, wat een verwoesting, wat een slachtoffers. U ziet het. En dan bidden wij hier nu. Laat het stoppen, Heer. U bent de Almachtige. U bent de grote koning. Boven Nebukadnessar staat u. En boven machthebbers van deze wereld vandaag staat u ook. En geef daarom regeerders, Heer, machtigen. Ja, geef ze in het hart dat ze met liefde met anderen moeten omgaan. In plaats van met haat en met wapens. Hoor al die gebeden die tot u gericht worden voor verandering. We bidden ook voor onze eigen gemeente hier. Leid ons door uw geest, geef ons eenheid in geloof. En geef ook ieder die in moeite leeft, die ziek is of die bang is voor medische onderzoeken of ja, last met inkomen heeft of teleurstelling moet verwerken. Geef allen uw nabijheid, Heer. En maak ons ook dankbaar. Zeker als het je goed gaat in het leven. Als je jarig bent deze week, zoals Valerie van der Wolf, 10 jaar... hoopt ze te worden. Maak ze blij, Heer, en haar ouders erbij. En ze ook anderen die jarig zijn of iets anders hebben te vieren. Iets moois voor u. Dankbaar zijn. We danken u dat de begrafenis van onze emeritus predikant Dominee Witsier een mooi getuigenis was van geloof in Christus. En uitzicht op de wereld die komen zal. En voor onze samenleving bidden we ook. Zegen onze stad. En brede zegen onze gemeente Zuidwest-Friesland. We bidden ook voor goede christelijke lectuurvoorziening. Kompas, die boekhandel. En Kompaskeum, Bijbelse toerusting in Sneek. Zegen de inzet van al die vrijwilligers. En laten we zo, Heer, verder mogen leven. Niet hoogmoedig, maar nederig. Met elkaar. Onder u. Laten we onder uw zegen verder gaan. Dankzij Christus. Amen. Nou gaan we nog een paar dingen doen, ook nog wel belangrijke dingen. De collecte voor de kerk en vooral voor ZOA-hulpverlening in Venezuela. We hebben nog een kinderlied, Diep als de Zee. En dan zingen we onze slotzang, Uw stem hebben wij gehoord, Heer. En daar gaan we naar Leven uit het liedboek 722. Nou, het mysterie van de tekeningen is ook opgelost. Want de Rolinke vertelde, dat is van de springplank. Nou, ik dacht van de kinderclub en dat heb ik allemaal gevraagd, maar niemand wist het. Springplank, ik had bij Rolinke moeten vragen natuurlijk. Oké, bekijk de tekeningen straks maar eventjes. En dat Diep als de Zee, dat is echt het lied van de zeekampen. Hè? Vol enthousiasme iedere keer weer. Nou, dat houden we er eigenlijk maar in deze maand als jullie hier zijn. Nou, vooruit. Onder de zegen van God. Nou, eerst naar de koffie hier en dan naar huis. Ontvang de zegen in je hart dat je daarvoor wilt openen. De genade van de Heer Jezus Christus die nederig wilde worden voor ons. De liefde van God, de almachtige koning van hemel en aarde. De kracht en eenheid van de Heilige Geest is voor jullie allen. Een ander lied, graag nog even. Nou ja, we hebben nu het aantal al gezongen, zou ik zeggen. Maar de volgende keer graag dat lied. Goed, we gaan naar de koffie.